In Joël 1, vers 19 zijn we vorige keer gebleven. De laatste verse van het eerste hoofdstuk. Dus waar staat: tot u, o Heere, roep ik. Want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. En een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Dat is de beschrijving nog steeds van het land zoals het er ongeveer uitzag in de dagen van Joël als gevolg van de sprinkhanenplaag die in de eerste verse van het hoofdstuk genoemd wordt. En vanuit deze ellende, vanuit dit dorre, woeste, afgevreten land, wordt dan gezegd in vers 19, tot u, o Heere, roep ik. Dat is niet zomaar een kreet, maar dat is een uitdrukking die afkomstig is ook uit andere Bijbelgedeelten en die ook een heel belangrijke rol speelt trouwens hier in Joël. Want dat roepen tot de Heere hier in hoofdstuk 1 vers 19 hangt uiteraard samen met hoofdstuk 2 vers 32... waar staat, en het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. En dat betekent dus dat men in elk geval tot Jehovah, tot de Heeren, zou moeten roepen om behouden te worden. En vanwege deze omstandigheden hier in het land wordt er dan gezegd, tot u, o Heeren, roep ik. Later herhaald in 2 vers 32 en nog later wordt 2 vers 32 vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament, waar onder verschillende omstandigheden gezegd wordt dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Niet alleen Joden, maar ook heidenen staat er uitdrukkelijk, want er staat al en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Het wordt namelijk eerst aangehaald in Handelingen 2. In elk geval in Handelingen 2 en daarna ook in Romeinen 10 is het, waar dezelfde profetie wordt aangehaald en wordt toegepast op Joden en heidenen, op Joden en Grieken zoals ze daar genoemd worden. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En vandaar dat het van belang is om uit de benauwdheid te roepen tot de Heeren. Dat staat hier zo niet in Joël 1. Maar het zal duidelijk zijn, en anders zal het ons nog duidelijk worden, dat het hier wel degelijk gaat om dagen van benauwdheid. Dat komt omdat die term benauwdheid in hoogste instantie van toepassing gebracht wordt op wat ook bekend staat als de dag van de benauwdheid van Jacob, aangehaald uit Jeremia. Maar het is niet anders dan de grote verdrukking die over Israël en de volkeren zou komen, zoals wij het alle profetieën, het andere profetieën kennen. En steeds wordt dan gezegd dat men vanuit die benauwdheid de naam des Heeren zou aanroepen. Niet omdat je eerst in benauwdheid moet zitten om de naam des Heeren te mogen aanroepen, want dat mag altijd natuurlijk. Maar het is wel zo dat waar het gaat om het volk Israël en de volkeren, de heidenen, daar wordt steeds gezegd dat zij als volk collectief pas de naam des Heeren zullen aanroepen in die benauwdheid. En in elk geval, is nog een andere toepassing. In elk geval is zelfs de hele bestaan in deze oude wereld, in deze oude schepping te zien als een tijd van benauwdheid. En vanuit deze benauwdheid zal men dus altijd tot de Heer kunnen roepen. Hoe kan die uitdrukking komen? Nou, dat denk ik gewoon aan, omdat in Jona, dat is maar een paar bladzijden verder in de Bijbel, omdat in Jona 2 Jona in benauwdheid zat. Want ik kan u de verzekering geven, ik heb het van iemand die het weten kan, dat het bijzonder benauwd kan zijn in de buik van een vis. Want daar gaat het over in Joël 2, of Jona 2. Daar staat in Jona 2 vers 1, en Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij uit de buik van het dodenrijk, staat er, van Sheol, vertaald met graf in dit geval. Uit de buik van het graf schreide, schreeuwde ik, en gij hoorde mijn stem. Hoe de man aan deze terminologie komt, is ons bovendien ook duidelijk, want hij kende de psalmen goed. Misschien had hij die vroeger ook op school netjes uit het hoofd moeten leren. Maar in ieder geval, hij kende ze. Dat blijkt hier in Jona 2, want de man doet niks anders hier dan delen van psalmen achter elkaar citeren. En dat is ook hier het geval, want deze uitdrukking, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heren, die komt in elk geval uit psalm 120, die begint ook zo. Maar er zijn er nog veel meer die dezelfde terminologie hanteren. En de gedachte daarbij is dat die benauwdheid niet alleen maar is het leven hier op aarde, ook niet de verdrukking die men hier op aarde zou kunnen ondergaan, maar die benauwdheid is uiteindelijk gewoon de dood. En dan, daarmee zijn we weer terug, want van de mens in het algemeen wordt gezegd dat hij dood is door de misdaden en de zonde, zodat die benauwdheid een term is die in feite altijd kan toegepast worden op de oude schepping. Waar dan ook en wat voor omstandigheden dan ook, maar het komt omdat het uiteindelijk niet anders is dan een situatie van dood. En het roepen uit de benauwdheid is dus een roepen vanuit de dood. En als dat geroep vanuit de dood tot de Here verhoord wordt, wat gebeurt er dan? Of anders gezegd, waaruit bestaat dan de verhoring van zo'n gebed? Ja, in het geval van Jona, dat hij dus weer uitgespuwd wordt, wat nogal vreemd klinkt, maar het betekent gewoon dat hij opnieuw leven ontving. Want dat is de gedachtegang. Ja, ik weet het, als ik over Jona praat, krijg ik altijd discussie over dat die man toch leefde in de buik van de vis. En dan zeg ik altijd, waar staat dat dan? Want iedereen schijnt dat te denken, ik weet het niet. Die zijn op een andere zonderschool geweest dan ik dus. Want Jona was gewoon gestorven in de buik van de vis. Hè? Dat zegt hij toch. Hij zegt, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Here. Uit Sheol, uit het dodenrijk, uit het graf staat er in de vertaling, riep ik. En dat betekent inderdaad dat hij dus dood is. Dat is ook wel te verwachten natuurlijk. Hè? Het wonder is ook niet dat hij in leven bleef. Het wonder is dat hij zelfs dood was en daarna alsnog leefde. Dat is in wezen een veel groter wonder. Denk daar maar eens over na. In leven blijven. Wel, dat houden we over het algemeen vrij lang vol. Maar het wonder is, wonder wordt het werkelijk. Wanneer men eerst het leven verliest en het daarna terugkrijgt. Zeker als je dan nog 3 dagen in de buik van de vis gezeten hebt. Hè? Nou goed, in ieder geval, er was dus een gebed vanuit de dood. Een gebed wat ook in het geval van Jona verhoord werd. En dat betekent dat het roepen vanuit de benauwdheid slechts verhoord wordt feitelijk door het geven van nieuw leven. En zo is het ook. Want de psalmen die door Jona worden aangehaald zijn gewoon messiaanse psalmen. Want dat is heel gewoon hè, dat een psalm messiaans is. Het zijn messiaanse psalmen. Het zijn namelijk woorden die in de mond gelegd worden van de Messias, van de zoon van David. Die riep uit zijn benauwdheid. Ja, uit het dodenrijk, uit het graf, zo u wilt, riep hij tot de Heren en hij werd verhoord. En inderdaad, hij ontving nieuw leven, precies zoals het ook in de rest van het gebed van Jona naar voren gebracht wordt. Door het citeren van nog andere psalmen, maar er zijn vele, vele psalmen die daarover spreken. En die via deze aanhalingen van Jona gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, van wie Jona nou eenmaal een type is. Goed dan ook, het roepen, aanroepen van de Heer is altijd een aanroepen opdat men nieuw leven zal ontvangen. En dat is hier natuurlijk ook zo, en dan kom ik weer helemaal terug naar Joël 1, waar dan staat, tot u, o Heere, roep ik. Wel, dat roepen tot de Heer, het aanroepen van de naam van Jehovah dus, hè, dat leidt tot het ontvangen van nieuw leven. Dat is later ook het geval in Joël 2, uiteraard. Hoe het ook zij, de situatie was een situatie van dood hier in Joël. Dat kan ook niet anders, want immers het land had geen leven meer. Het land bracht niks, geen voedsel meer op. En dat betekent dat het geen leven meer opbracht. Dat betekent dat men in zo'n land niet zou kunnen leven. En vanuit zo'n situatie van dood wordt er geroepen tot de Heere opdat die leven zou geven. Daar hebben we het later weer over, omdat het pas later in Joël weer aan de orde komt. Dus ik ga maar gewoon door. Er wordt eerst gezegd waarom er geroepen wordt, want, en dat is dan komt een want wat betrekking heeft op de hele rest van het hoofdstuk, 1,5 vers is het dan, hè? Want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Het zal duidelijk zijn dat dat synoniem is en dat het dus feitelijk om dezelfde dingen gaat. Wat we hier eigenlijk vinden is geen krijtje. Dus, nee. Goed, dan gaan we even terug. Wat we hier vinden, is dat er gesproken wordt in de eerste plaats over vuur. Namelijk in vers 19, in de eerste plaats. En zo eindigt het ook, aan het eind van vers 20. Waar staat, een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. En daar eindigt dus ook het hoofdstuk mee. Ziet u, aan het eind van vers 20, daar staat het weer. Een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Nou, als je zoiets tegenkomt, dat zinnen zich herhalen, dan weet je wat je te doen hebt. Dan moet je ze namelijk opschrijven en zien hoe ze met elkaar overeenkomen, wat de verschillen zijn. En het einde van vers 20 staat dus tegenover, halverwege vers 19, een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Er wordt dus gesproken over dat het land in de brand gestaan heeft. Of dat ook echt letterlijk het geval is geweest, dat weet ik niet. Je zou het er wel uit concluderen, lijkt mij. Vandaar dat het ook herhaald wordt in vers 19. Een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Dat betekent dus inderdaad dat alles afgebrand is. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon vaststellen dat, wat het vuur doet ook gedaan zou zijn door de sprinkhanen, namelijk gewoon het afeten van het land. Dus het hoeft niet per se vuur te zijn. Het kan ook zijn dat het vuur genoemd wordt als een beschrijving van het werk van deze sprinkhanen, namelijk het opeten. U weet toch ook, een vlam is immers een tong, er wordt niet voor niks meer een vlam genoemd, en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken, maar een vlam is een tong, denk maar aan de Pinksterdag, de tongen als van vuur, dat zijn gewoon vlammen. En van vlammen lezen we ook, als het wat dichterlijk wordt, zo rond Sinterklaas of zo, dan worden we dicht en dan lezen we over het vuur dat het lekt. Nou, het lekt dan meestal. Dat snap je dan nooit, dat vlammen lekken, want die denken altijd, als het lekt, dan gaan ze wel uit. Maar zo is het dus niet. Hè? Ja, maar in ieder geval vlammen likken, want het zijn tongen. En wat doe je met een tong? Wel, je kunt er mee likken, je kunt er gewoon mee eten. Heb je met eten nodig. En dat is wat vuur dus inderdaad doet. Het verteert, het eet op. Trouwens, eten, dat heeft te maken met ook vertering, met spijsvertering. Hè? Dus het zijn in wezen dezelfde dingen. Vandaar dat ik geen probleem heb met te verklaren dat het vuur vermoedelijk geen letterlijk vuur geweest is, maar dat het de uitbeelding is van de sprinkhanen. Dan kun je nog altijd zeggen, maar waarom staat het er dan? En dan zeg ik, dan praat u voor uw beurt, want dat komt in hoofdstuk 2, want er blijken de sprinkhanen blijkt een leger te zijn, en die blijken inderdaad het land kaal te vreten met behulp van vuur. Ja, met oorlogswerktuigen namelijk, want er staat namelijk in vers 3 bijvoorbeeld, voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Dan heb je precies dezelfde dingen, het vuur en de vlam, en als iets in vuur en vlam staat, betekent het dat het maar om één ding gaat, namelijk de brand is erin, dat staat in de hens of de rode haan staat erop, er zijn nogal, staat in de fik, er zijn een heleboel uitdrukkingen voor, maar het is precies hetzelfde, vuur en vlam is een mooie allitererende uitdrukking voor wat het vuur doet. En wat het vuur in dit geval doet, is inderdaad afeten. Maar niet de vlammen doen dat, maar de sprinkhanen doen dat. Met resultaat is hetzelfde. Dat is gewoon dichterlijke taal. Maar wat we hier vinden, is inderdaad een krijtje, dankjewel. Is het vuur. En dan in verband met de weiden der woestijn, dat schrijf ik allemaal niet op, want dat vindt u aan het eind van het verhaal weer terug. Daarna wordt er gesproken over, een vlam heeft de bomen des velds aangestoken. Dus er wordt gesproken over bomen des velds. En dan wordt er gesproken over elk beest schreeuwt tot u. Elk levend wezen betekent dat feitelijk. Dus eentje te veel, zo, schreeuwt. Tot u staat elk beest, dat wil zeggen elk beest roept u aan, want daar komt het op neer. En dan gaat het verder met, want de waterstromen zijn uitgedroogd. En dan staat er weer, over een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. En wat je er ziet is een tamelijk systematische structuur. Het begint met vuur, het eindigt met vuur. Daartussenin vinden we de bomen des velds gesteld naast de waterstromen, de waterkanalen in het veld. Die immers het water brengen aan de bomen, die het leven moeten geven. Die dingen houden dus met elkaar verband, zoals dit met elkaar verband houdt. En bomen houden van de waterstromen. Maar helemaal in het midden staat dan de uitdrukking, elk beest schreeuwt tot u. En daar gaat het om. Dat is een opbouw die wij in ons normale taalgebruik totaal niet meer kennen. Maar de bedoeling van zo'n figuur is dat inderdaad de centrale zin de klemtoon zou krijgen. Wij doen dat gewoon niet meer. Wij bouwen iets op en tot we aan een climax komen. En dat is het dan. Of zoiets. Hè. En als we het helemaal niet kunnen, zetten we er een streep onder. Maar in de wat oudere literatuur doet men dat zo. Men maakt een hele opbouw van zinnen, waardoor het allemaal wijst naar het midden. Daarom heet dit zo'n stijlfiguur. Hier heet ook een introversie. Hij wijst naar het midden. Want dat midden is het belangrijkste. Elk beest schreeuwt tot u. Daar gaat het om. En dat wisten we al, want dat stond ook aan het begin van vers 19. Elk beest schreeuwt tot u. Waarom? Wel vanwege het vuur, vanwege de bomen des velds, vanwege de waterstromen en weer vanwege het vuur. Elk beest schreeuwt tot u, roept tot u, eenvoudig omdat er geen leven meer is. En je zou daar in ieder geval uit moeten concluderen dat alles is afgevreten door die sprinkhanen. Vermoedelijk ook dat er letterlijk een droogte geweest is. Want er staat per slotverrekening de waterstromen zijn uitgedroogd. En dan kan het ook nog tot gevolg gehad hebben dat er inderdaad branden zich hebben voorgedaan vanwege de droogte. Dat kan allemaal wel, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Het gaat in de eerste plaats om dat dit leger van sprinkhanen gekomen is en die heeft het land kaal gevreten. Daar zijn we nu mee terug, want daar begon het hoofdstuk mee. Daar eindigt het nu ook weer mee. En zo komen we aan hoofdstuk 2, waar dan meteen staat, blaast de bazuin te Sion. Dat blazen van de bazuin te Sion aan het begin van hoofdstuk 2 samenhangt met wat in de voorgaande verzen genoemd werd, het aanroepen van de Heere. Dat lijkt me duidelijk genoeg, want het blazen van die bazuin heeft direct te maken met het roepen van de Heer. En dan bedoel ik niet eens het aanroepen van de Heer, maar ook met het roepen van de Heer zelf. Er is op een of andere wijze communicatie tussen de Heer en de mens. De mens wordt verondersteld de naam des Heeren, of gewoon de Heer, aan te roepen. Maar aan de andere kant vinden wij dat de Heer zelf ook roept. Want dat is wat uitgebeeld wordt in het blazen van de bazuin. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk. Want in dit eerste vers van het tweede hoofdstuk worden een heleboel bekende gedachten opgeroepen. In de eerste plaats namelijk het blazen van de bazuin. Het blazen van de bazuin is het blazen van de shofar. En de shofar is de ramshoorn. En het is alweer enige tijd geleden, maar ik heb op deze plaats dat ooit eens een keer besproken. Toen we het hadden over Thessalonicenzen bijvoorbeeld. En nog langer geleden heb ik het ook hier in Harmelen besproken. Naar aanleiding van 1 Korinthe 15. Want toen hadden we een bijbelstudiedag nog hier in Harmelen. Dat was geloof ik ook in deze zaal. Maar daarom ga ik het niet uitgebreid aanhalen, maar ik doe het alleen kort. De shofar, de ramshoorn, vertaald met bazuin, is namelijk wel een onderdeel van de ram. Maar de ram is dood, dat wil zeggen, hij zegt geen Abba meer. Nou, hij zegt hij gewoon, hè, maar dat is Abba, dat is, ja, daar lachen jullie om, maar dat is, zo is het nou eenmaal. Dat doet hij niet meer, maar de ram is dood feitelijk. Ik zeg altijd maar zo, dat komt omdat Abraham hem geslacht heeft, maar... He? Ja, toen zat hij met diezelfde hoornen, zat hij in de struiken verward. Goed, maar daar gaat het nou niet om. He? Maar in ieder geval, de ram is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus zelf, het offer. Maar het komt er ook overeen met het offer dat Abraham bracht natuurlijk. Er zijn allerlei parallellen van in de Bijbel, daarom gooi ik ze altijd maar door elkaar. Maar de gedachte is nu dat de ram zelf niet meer spreekt. En niet meer blaad, niet meer gevonden wordt in de struikgewas. Hij is er helemaal niet meer, maar hij brengt nog wel geluid voort via zijn hoorn. En de hoorn op zich is een uitbeelding van macht. Het hoorn ook letterlijk is natuurlijk de macht van de ram. Daar oefent hij zijn macht mee uit, voor zover hij macht heeft in ieder geval. Hè. En de hoorn is dus een uitbeelding van macht, van koningschap, daarmee van koninkrijken. Want zo vinden we het in de Bijbel, namelijk in Daniel uitgebreid, maar natuurlijk ook in Openbaring, waar we 10 hoornen vinden, dan weer 3 hoornen, en dan weer 1 hoornen, dan weer 2, en dan weer komt de grootste komt het laatst op, en dat soort dingen meer. En dan hebben we het over een kleine hoorn die dan heel groot werd, en die kon nog kijken ook, want er zat nog een oog in ook, heb ik begrepen, en ik kon zelfs praten, staat er. Maar hoe dan ook, die hoornen zijn een uitbeelding van macht, een uitbeelding van koningschap. En het klinken van de bazuin, niet de stoten van de bazuin, maar het klinken van de bazuin, het klinken van deze hoorn is altijd een beeld van het klinken van de stem van de Heer Jezus. Van de koning die gestorven is, maar niettemin spreekt. Hij is dood en toch spreekt hij. Die gedachte is dat. Hij is het lam, want een jonge ram is wel degelijk een lam. Een lam wat verworpen is, een lam wat geslacht is, maar wiens geluid nog gehoord wordt. Met andere woorden, het klinken van de bazuin is gewoonlijk de uitbeelding van het klinken van de stem van de verborgen Christus. Nou zeg ik het meteen zoals ik het zou moeten zeggen. De ram zelf, de Christus zelf, is er niet. Hij is weg, dat wil zeggen hij heeft zich teruggetrokken, hij heeft zich verborgen, maar zijn stem klinkt. Vandaar dat als de laatste bazuin klinkt, dan wil dat zeggen dat dat het laatste moment is van het verborgen koninkrijk. Het is daarom het moment dat het koninkrijk van Christus geopenbaard gaat worden op aarde. Vandaar dan ook, en laat ik dat dan nog maar eens een keer zeggen, vandaar dan ook dat als de laatste bazuin klinkt, dan is het nog maar de vraag voor wie die dan klinkt. Want het moet goed duidelijk zijn dat voor God de bazuin nooit het laatst is. Hij spreekt namelijk altijd. Maar waar het om gaat is dat als een laatste bazuin klinkt, dan wil dat zeggen dat de verborgenheid van het koninkrijk beëindigd wordt, zal ik maar zeggen. En dat is altijd afhankelijk van over wie we het eigenlijk hebben en in verband met wie. Want het blijft zo dat het verborgen koninkrijk vervuld wordt voor ons, wel bij de opname van de gemeente. En dat klopt precies, want er staat prompt dat de gemeente wordt opgenomen bij de laatste bazuin. Voor ons is dat de laatste keer dat de bazuin klinkt. Je zou kunnen zeggen, daarna klinkt de bazuin. De rams horen niet meer, maar daarna horen wij de stem van het lam zelf. En we zullen ook hem zien, die wij kennen als het lam, dat staat als geslacht. Of dat wil zeggen het lam dat geslacht is geweest, maar weer leeft. Zie, want dan hebben we niet meer te maken met slechts de hoorn, maar hebben we met het hele dier te maken. Daar komt het op neer. Zo klinkt er ook een bazuin bij de bekering van Israël. Daar gaat het hier om. In die richting gaat het hier. En de laatste bazuin voor Israël klinkt ongetwijfeld wanneer de Heer op de Olijfberg aan Israël zal verschijnen aan het eind van de 7e week van Daniël. Ik meen trouwens dat het ook staat in Matteüs 24, is het niet? Ja, zeker. Nou, er staat niet dat het de laatste bazuin was, maar er staat wel dat de bazuin klinkt. En dat het meteen het einde is van het verborgen koninkrijk, althans voor Israël, dat blijkt ook duidelijk, want er staat er eigenlijk bij. Want in Matteüs 24, vers 1, vers 30, vinden we beschrijving van de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week. Blijkbaar dus op de Olijfberg, hoewel die niet genoemd wordt. En dan staat er in vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Kortom, dan hebben we te maken met de terugverzameling van Israël. En dat betekent dat het verborgen koninkrijk voorbij is. Of anders gezegd, dat betekent dat het koninkrijk aan Israël geopenbaard wordt daar. Zodat min of meer dat voor Israël de laatste bazuin is die klinkt. Maar nog weer een poos later, namelijk 33 jaar later, klinkt de laatste bazuin die in de Bijbel genoemd wordt. Dat is dan de laatste ook uit een reeks van 7 bazuinen die klinken in de periode die ligt tussen deze verschijning van de Heer op de Olijfberg en het moment waarop hij zal zitten op de troon zijn in de heerlijkheid. Er klinken 7 bazuinen en de laatste van die 7 is zoals het trouwens uitdrukkelijk staat in Openbaring 10, is meteen de vervulling van al de verborgenheid Gods. Bij de stem van de laatste bazuin staat er. Dat is Openbaring 10, vers 7. Maar in de dagen der stem des 7e engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En dat is de laatste uit de reeks van 7. En die verborgenheid is uiteraard gewoon het verborgen koninkrijk van Christus. En die wordt vervuld bij het klinken van die 7e bazuin, ook aan al de volkeren. En dat het zo is, blijkt bij de beschrijving van die 7e bazuin in hoofdstuk 11 van Openbaring, vers 15. Waar staat, en de 7e engel heeft gebazuind, En er geschiedde grote stem in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid enzovoorts. Zodat er eigenlijk drie keer sprake is van de laatste bezuin. Nou, letterlijk twee keer, want er staat is twee keer expliciet een laatste bezuin. Dat is namelijk bij de opname van de gemeente. En nog een andere, aan het eind van dat is aan het eind van de vijfde bedeling dus. En de andere is aan het eind van de zesde bedeling bij het begin van de duizend jaren. Daar komt het op neer. Maar strikt genomen vinden we dan ook een laatste bezuin. Hoewel hij niet als laatste beschreven wordt, vinden we ook een laatste bezuin aan het eind van de zeventigste week van Daniël. En het is 7 jaar na de opname van de gemeente, dus nog 33 jaar voordat de zevende bezuin klinkt uit de reeks van 7 bezuinen uit de Openbaring. Dat is het verhaal. Dus in die zin heb je 3 laatste bezuinen. 1 in verband met de gemeente, 1 in verband met Israël en 1 in verband met de volkeren. Maar hier in Joël 2 staat alleen het blazen van de bezuin, dus nog geen laatste. Dat blijkt ook. Want de laatste klinkt als de verdrukking voor Israël voorbij is. En hier zitten we nog daarvoor. Blaas de bezuin te Sion. Wel, het blazen van de bezuin is natuurlijk het doen klinken van de stem van de koning van het verborgen koninkrijk. De verborgen Christus, zoals ik het er straks noemde. Maar er zitten nog een paar andere dingen aan vast. Als u de moeite neemt om het woord bezuin in de Bijbel op te zoeken, zult u vinden dat de bezuin in ieder geval oproept tot verzamelen. En dat hebben we eigenlijk al gezegd, want de laatste bezuin klinkt bij de opname van de gemeente. Wel, dat is onze verzameling, onze toevergadering tot hem. Hij klinkt aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat is Matthäus 24, want en daar staat, de bezuin zal klinken en hij zal zijn uitverkorenen weer één vergaderen. En dan wordt Israël dus verzameld. En aan het eind van de 33 jaren, kortom de zevende bezuin uit de reeks, de allerlaatste, die, als die klinkt, is er ook verzamelen, want dan zal de koning zitten op de troon van zijn heerlijkheid en dan zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen, staat in Matthäus 25. En hij zal ze daarna in 2 categorieën splitsen, namelijk hij zal ze scheiding maken tussen klein vee en klein vee, tussen schapen en bokken heet het daar in Matthäus 25. Dus onder al die 3 omstandigheden is er inderdaad sprake van verzamelen. Maar dat is in het Oude Testament bij het klinken van de bezuin altijd al zo. Maar er zit nog wat anders aan vast. Want men wordt niet zomaar verzameld. Men wordt namelijk verzameld omdat er iemand koning is geworden. Als de bezuin klinkt, is dat de uitdrukking van dat iemand het koningschap aanvaardt. Men wordt koning bij het klinken van de bezuin. U neemt gewoon een concordantie en u zoekt het zelf op, dan vindt u dat vanzelf. En dat het zo is, dat blijkt ook uit deze 3 voorbeelden die ik geef. Want bij alle 3 die keren is er natuurlijk sprake van het in werking treden, ook officieel in het openbaar, van het koningschap van Christus. En daar ziet de bezuin naar uit. Er zijn nog een paar andere dingen die met de ramshoorn gedaan kunnen worden, want je kunt er muziek mee maken, schijnt het. Maar je kunt er ook olie in bewaren en iemand daarmee zalven. En wie zou daar nou mee gezalfd zijn? Dat is David. Hè. David werd gezalfd uit de hoorn. Dat werkte ook beter, want in de tijd hebben ze Saul nog gezalfd vanuit een kruikje. Maar je weet hoe het met kruikjes afloopt. Niet zo best, hè? Die breken gewoon. Ja, die aardenvaten worden verbroken. En zo ging het dus ook met het koningschap wat daarin zijn oorsprong vond. Ik hoop dat ik het nou duidelijk genoeg zeg, hè? Dus het koningschap van Saul verdween omdat het zijn oorsprong vindt in het aardenvat. Dus een koningschap naar de mens. Een koningschap in een oude schepping, in een oude zondige wereld, dat gaat voorbij. Maar David werd gezalfd uit een hoorn. Later spreekt dezelfde David. Nee, het is niet David. Wie was het toch? Iemand spreekt over de hoorn des heils die opgericht was. Dat is het loflied van. Is die van Zacharia? Mooi, dat kan ik niet onthouden hoor. Dat is de lofzang van een van die allen. En Zacharia, dus jij bent op de zondagschool geweest, Jan. Ja. Ja, dan heeft hij ook ornithologie heeft hij daar bestudeerd, maar dat hebben we de vorige keer gehoord. Daar gaan we dus nou niet verder op in. Wat een werk ik gehad heb om het uit het mandje te knippen, zeg. Hè. Nou ja. Toen maar weer. Maar inderdaad, Daar wordt gesproken over een hoorn des heils. En die hoorn, dat is inderdaad een ramshoorn waaruit de olie tevoorschijn komt, waarmee de gezalfde gezalfd wordt. Waarmee de Christus gezalfd wordt, uiteraard. Zodat uit de hoorn komt voort de gezalfde. Kijk, als die hoorn er niet is, heb je geen gezalfde ook natuurlijk. Als je geen hoorn hebt, zit er geen olie in. Als er geen olie in zit, kun je niemand zalven. Dat is het hele verhaal. En dan heb je dus geen Messias. Zodat, we hebben eerst die hoorn en daarna verschijnt de Messias zelf. Verschijnt de Christus zelf. Zo is het hier ook. Blaast de bazuin. Waarom? Omdat daarna, inderdaad, de Heer Jezus Christus de koning wordt. De gezalfde des, als de gezalfde des Heeren zal verschijnen. Nou, meer zal ik nou maar niet over de shofar zeggen. Oh ja, er was nog iets leuks, dat is voor de statistiek. Maar dat ga ik niet helemaal uitgebreid uitleggen. Maar de ramshoorn, de shofar, heeft namelijk een getalswaarde van 580. En die 580, die komt nogal eens een paar keer voor in woorden. Niet als getal in de Bijbel, zo vind je hem niet. In de vertaling in ieder geval niet. Maar wel als getalswaarde van nogal wat woorden en begrippen die allemaal te maken hebben met het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Eigenlijk met de komst van een nieuwe schepping. Als ik het heel vlug zeg, dan haal ik er eerst een 0 af van die 580. Dan hou ik 58 over. En dat is een samenstelling van 50 en 8. En beide getallen liggen voorbij de 7. Want een 8 is een 7 en dan eentje er voorbij. En het leidt voorbij de 7, dan heb je altijd de nieuwe schepping. Hè? Dat weten we langzamerhand. Hè? De 8e dag is de eerste dag der week weer. Het is de dag van de opstanding. Het is de 8e bedeling. Die bestaat niet, want het is de nieuwe schepping. Hè? Dus de 8e. En iets dergelijks is het geval met het getal 50. Want dat is 7 kwadraat plus 1. 7 maal 7. Dus de vervulde 7 betekent dat feitelijk. En wat er komt als de 7 vervuld is, is 50. Vandaar dat de 50 zowel als de 8 verband houden met de nieuwe schepping. Vandaar dat het Pinksterfeest, de uitstorting van de geest dus, officieel was op een zondag. De eerste dag der week was een 8e dag, maar bovendien was de 50ste dag. Sinds namelijk het feest van de eerstelingengarve. 50 dagen. En het wordt gerekend als 7 weken. 7 weken zouden gerekend worden, maar dat wordt dan inclusief gerekend. En dan zijn het 50 dagen. Daarom heet het tot vandaag de dag Pinksteren. Want die Pink, dat betekent echt dat het de 50 zijn. Hè? Het feest van de weken, oftewel het feest van de 50. En beide getallen drukken uit, zo de 8 is de 50, dat een nieuwe schepping tot stand komt. En die komt tot stand uiteraard door de verschijning van de Messias.
Ja.
Ja, dat is precies hetzelfde, ja. Na 7 maal 7 jaar heb je dan het jubeljaar, dat is dan het 50ste jaar. Ja. Elke 50 heeft die betekenis. En dus ook die beruchte 50 dagen tussen Paas en Pinksteren. Eigenlijk tussen de eerstelingengarf en het eerstelingenbrood, want dat is de exacte berekening. En dan van een eerste dag der week tot en met een eerste dag der week. En daarom zijn het 50 dagen dan. Maar goed, dat laten we dan maar weer. Maar die bezuin op allerlei manieren spreekt over dat de Heer Jezus Christus gezalfd is in verband met de olie. Hij wordt dus koning en het volk wordt ook verzameld onder zijn heerschappij. De bedoeling is ook dat als de bezuin klinkt, dat diegenen die zich wensen te scharen onder de heerschappij van die koning, dat die zich daartoe ook melden. Dat is het verhaal eigenlijk. Dus alle dingen die in verband met de shofar genoemd worden, bij elkaar optelt, kom je tot die conclusie. Het volk wordt opgeroepen om zich te verzamelen, om zich te plaatsen onder de heerschappij van de nieuwe koning. Dat is het verhaal. Nou, er zit dus een heleboel aan vast. Maar goed, blaas de bazuin. Ja, waar zou die nou anders geblazen moeten worden dan Sion? Nou ja, hij werd ook een keer geblazen te Hebron. Nee, niet meer zo. Dat was, ja, was die Absalom, ja. Als de bazuin zou klinken in Hebron, zou Absalom koning worden. En het eigenaardige is, dat wil ik u dan wel zeggen, dat Hebron iets te maken heeft met, nou eigenlijk ook met de gemeente. Maar het heeft ook te maken met de 70ste week van Daniel, de 7 jaren waarin de Heer Jezus als koning niet erkend wordt, maar waarin hij wel het koningschap op zich neemt. Vandaar dat het een koningschap is, niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En dat wordt dan weergegeven als Hebron. Maar het is me te lastig om dat allemaal uit te leggen, hoor. Ik heb het wel eens ergens uitgelegd namelijk, maar ik weet ook niet meer waar. Dat staat ergens op een bandje. Als je gewoon al die bandjes koopt, dan heb je het in ieder geval. Het zijn er maar een stuk of 600, geloof ik. Iets in die buurt. Dus laat maar. Maar de bezuin klinkt natuurlijk op Sion. Sion, want de berg, Sion is een berg, trouwens, voor wie dat niet weet, staat het erachter. De berg mijner heiligheid. En Sion is die bergtop in Jeruzalem waarop de troon van David stond. De bergtop waarop het paleis stond. Het huis, letterlijk het huis van David. Dat kan het paleis zijn, maar het kan natuurlijk ook de troon zijn en de dynastie, de familie, het huis, de stamboom, of hoe je dat maar noemt, van David. Want die is verbonden met Sion. Vandaar dat als in de toekomst Israël tot bekering komt en geplaatst wordt onder de heerschappij van de zonen Davids, dan wordt dat Israël als vrouw aangeduid als de dochter van Sion. De dochter Sions. Dat betekent dat ze inderdaad zich gesteld heeft onder de heerschappij van die troon die op de berg Sion staat. Zelfs letterlijk, denk ik. Nou ja, niet al te letterlijk, want het gaat natuurlijk niet om een stoel. Om zo'n ding waar je op kunt zitten als je koning bent. Hè? Want je weet wel wat gemakkelijker is te bedenken om op te gaan zitten natuurlijk. Dan zo'n gek grote, weet je niet, zo'n stoel. Hebben die wel eens gezien in Den Haag? Ze zit er ook nooit, hè, de koningin. Hè? Die zit in de ridderzalen, die zit er nooit. Ja, op Prinsjesdag heet dat, het opening van de Staten-Generaal. Je kunt er makkelijk met z'n tweeën in zitten trouwens. In de breedte en in de hoogte trouwens ook, heb ik gezien. En de bovenop kan ook, ja. Maar in ieder geval, het gaat niet om die stoel. Het gaat niet om die letterlijke troon. Maar het gaat om waar de troon de uitbeelding is. Een troon is ook maar een feitelijke symbool. Ook al zijn we dat een beetje vergeten. Maar daar gaat het om. Als we vragen wie zit er op de troon, dan vragen we niet wie zit er toevallig op die rare stoel daar in het midden. Maar we vragen gewoon wie eigenlijk het koningschap heeft, officieel. Hè? Daar gaat het om. Nou, zo'n troon, zo'n koningschap zal ooit in de toekomst weer gevestigd worden op Sion. Wanneer de zoon van David daar zijn paleis en zijn troon zal hebben. Want de vervallen hut, dat is een wat verzwakkend, neerbuigend woord voor een huis. Maar de vervallen hut van David, het huis van David dus, zal weer opgebouwd worden, zei de profeet. Ik geloof dat het Amos was, maar in ieder geval wordt het aangehaald door Jacobus in Handelingen 15. De vervallen hut, het huis dus, de dynastie zeg maar, hè, van David zal weer opgericht worden. Dat betekent dat uiteindelijk weer een van de afstammelingen van David op de troon zal zitten. En ik zeg een van de, maar het is gewoon de laatste afstammeling van Adam die ook voor altijd op die troon zal zitten. En als dus de bezuin geblazen wordt definitief, dan gaat het om het koningschap van de Heer Jezus Christus op Sion. Op die berg die dan ook genoemd wordt de berg mijner heiligheid. Trouwens, die term hier in Joël 2 vers 1, namelijk Sion, de berg mijner heiligheid, die term is rechtstreeks ontleend eveneens aan een psalm. Namelijk Psalm 2. Zij genadig. Het aanroepen van de Heere. Dat is wat in de psalmen steeds gedaan wordt en aangemoedigd wordt. Maar hier hebben we het roepen van de Heer zelf. Via de bezuin, via de shofar. En ook dat wordt aangehaald uit de psalm. Want die hele term, Sion, de berg mijner heiligheid, is ontleend aan Psalm 2, waar staat in vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd, staat er in de vertaling, maar gesteld staat er in de grondtekst. Dat is mijn schuld ook niet hoor, maar het staat er nou eenmaal, ik toch heb mijn koning gesteld, wel gezalfd ook, dat is waar, maar dat staat hier niet, dat staat weer ergens anders. Hè? Een van de meeste gemaakte fouten bij de bestudering van de Bijbel is dat men bepaalde bekende waarheden leest in de verkeerde schriftplaatsen. Dat gebeurt nogal eens hoor. En daarom noem ik het maar weer eens. Het is een riskante zaak dat men dingen die men al weet meent te lezen in bepaalde Bijbelversen. Want het is dikwijls niet het geval. En dan als het voorkomt, dan sla ik altijd die kreet van, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hè? Die koning is wel gezalfd, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat staat weer ergens anders. Hier staat dat die koning gesteld is. En daar is Ach, uiteindelijk is het hetzelfde. Kijk, als je diep genoeg op de dingen ingaat, blijkt het allemaal overeen te komen. Dat is hier ook zo. Want hoe werd hij gezalfd dan, Christus? Och, waarmee werd hij gezalfd? Ja, met de Heilige Geest, precies. Dat is het, want olie is het beeld van de Heilige Geest. En hoe werd hij dan gezalfd met die Heilige Geest? Hoe gebeurde dat?
Bij zijn dood, bij opstanding.
Ja, bij zijn opstanding, ja. Ja, bij zijn opstanding. Want die term Heilige Geest, daar gaan we weer hoor. Die hele uitdrukking Heilige Geest komt het eerst in de Bijbel voor in Psalm 51, waar de Heer Jezus bidt, nou de Zoon van David bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. En uit het verband blijkt dat het daarbij gaat om opstanding uit de dood. Want hij krijgt dan die geest terug, zou je kunnen zeggen. Of die geest wordt actief in hem en hij staat dus uit de dood op. Want hij is gestorven in het vlees, of naar het vlees, en opgewekt naar de geest. Ja, naar die geest dus. Dus hoe werd hij wezenlijk gezalfd? Wel, door zijn opstanding uit de dood. Vandaar dat als er staat dat wij in Christus gezalfd zijn, bestaat er, hoor. Dan is dat gewoon omdat we met Christus zijn opgewekt. Zijn wedergeboren dus. Dat is die zalving, anders niks. Daar hoef je niks anders bij te denken. Dat is de werking van de geest. Het wordt zalving genoemd omdat olie een beeld is van de geest. Maar die hebben dus gezalfd door opstanding uit de dood. Maar nou gaan we naar wat hier werkelijk staat. Ik toch heb mijn koning gesteld. Wel, hoe werd hij gesteld? Wel, door de opstanding uit de dood. Hij lag dood en hij werd gesteld. Rechtop, hij werd weer opgericht, neergezet als het ware. En daar was de koning. Dus dat stellen van de koning is niks anders dan hem opwekken uit de dood. Dat staat trouwens twee versen verder. Nee, één vers verder.
De steen van Jacob.
Precies. Precies, ja, dat noem je wat, maar er zijn nog wel meer van die dingen natuurlijk. Maar inderdaad, het oprichten van de steen in Bethel door Jacob is een beeld van de opstanding van Christus. En wat doet hij dus? Hij zalft zijn hoofd met olie. Oh nee, dat is weer een andere psalm. Dat is 23. Ja, goed zo, want daar staat, al ging ik ook door een dal, diepe duizend schaduwen des doods, over de dood staat er dus, hè. En dan staat er, gij zalft mijn hoofd met olie. Wat betekent dat dan? Dat is niks anders dan opstanding, hoor. Want men wordt in werkelijkheid gezalfd met de geest. Kortom, men ontvangt dus leven, want geest is leven. Het is opstanding uit de dood. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar hier staat dus, ik heb mijn koning gesteld. Niet gezalfd, er is wel een verschil ook tussen het stellen en zalven, wat de praktische uitwerking betreft. Want het zalven, wel ik zei het, gebeurde de opstanding uit de dood. Maar vergis u niet, Christus is gezalfd tot koning, maar in de praktijk, in de praktische uitwerking voor de wereld, is hij niet gesteld tot koning. Ik heb het niet over zijn verhouding tot ons, want dan ligt het anders, maar in verband met de schepping. Hij is niet gesteld, God heeft hem als het ware weggenomen. God heeft hem wel gesteld, maar hij staat in de hemel. Hij heeft hem daar gesteld. Denk maar aan de verhoogde slang in de woestijn, want dat is een beeld van de verhoging van Christus. Het is dus wel gesteld, maar dan in de hemel. Maar voor de wereld zelf is dat bepaald niet het geval. En zo was het met David. Hij werd tot koning gezalfd, maar daarom was hij nog geen koning in de praktijk. Ja, hij was koning voor die luid die met hem in die spelonk zaten in Adullam. Die erkenden hem als zijn koning. Maar dat is een beeld van de gemeente. Dat is een beeld van ons, vandaag aan de dag. Een koningschap, maar dan, en een koninkrijk, maar dan alternatief. Buiten de legerplaats. Een soort subcultuur, zou ik maar zeggen, hè. Ja, het is wat raar om dat te zeggen met een stropdas. Nou, die heb ik trouwens ook niet om, maar het is wat raar om dat te zeggen. Maar zoiets is het wel, zo'n subcultuur. Iets wat er eigenlijk niet bijgerekend wordt. Maar het is het wel. Maar David werd pas later officieel tot koning gesteld, toen de stammen Israëls, eerst 2 en later 7, 12 bedoel ik, na 7 jaar bedoelde ik, werden alle 12 stammen tot hem verzameld. Die stammen werden tot hem verzameld en daar werd hij tot koning uitgeroepen en ook gesteld tot over heel Israël. Maar dat was hij voor die tijd niet. Hij was dus eerst tot koning gezalfd en later werd hij ook definitief in de praktijk tot koning gesteld. Maar dat is de praktische uitwerking daarvan. Want het stellen, dat neemt tijd. Het zalven niet. Want het zalven is gewoon een kwestie van de opstanding uit de dood. Maar het stellen is wat daar begint, maar wat vervolgens gerealiseerd moet worden. En dat is waar de psalm dan ook over spreekt. God heeft zijn koning weliswaar gesteld, maar die volkeren daar kennen hem niet als koning nog. Maar die volkeren lachen dan ook niet hoor. Maar God in de hemel wel, want dat staat in een paar versen daarvoor. Ja, psalm 2, want daar waren we. Want daar staat namelijk, in psalm 2 vers 1, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De volken gaan tekeer dus, zoals de zee. Dat woeden is eigenlijk de term die voor de zeeën gebruikt wordt. De koningen der aarde stellen zich op. Zie je, de koningen der aarde stellen zich, heb je dat? Zij stellen, de koningen der aarde stellen zich, hè? Maar God stelt een andere koning. Dat is de gedachte. Dus de koning der aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Daar heb je het woord salven. De Messias dus. Hè? Want hier staat in de vertaling gezalfde. Maar in het Hebreeuws staat er gewoon Mashiach. Hè? De Messias dus. En zij zeggen, deze volkeren zeggen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat wil zeggen, ze stellen zich op. Tegen God, tegen zijn gezalfde, maar die in de hemel woont, en dat is God, en dat is die gezalfde trouwens, die zal lachen, dan staat de Heere zal hem bespotten, maar hij zal ooit in de toekomst tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, want zegt hij, ik toch heb mijn koning gesteld. En dat staat tegenover het stellen der koningen in vers 2. Ik heb mijn koning gesteld. Over Sion, de berg mijner heiligheid. Als ik dat zo lees, dan denk ik altijd aan aan een spelletje wat je doet op een dambord. Er zijn er 10, hè, op een rij, dan zijn het dan 10 stukken. Die zet je naast elkaar op een rij zwart en aan de andere kant zet je 1 stuk wit. En dat, hè, het zijn 5 stukken natuurlijk, ja, dat zijn 10 vakken, maar je zet 5... Ja, er zijn 5 stukken op. En dus 5 zwart aan de ene kant en 1 wit aan de andere kant. En die ene wit die moet proberen de barricade van die zwarte te doorbreken. Wat feitelijk ook altijd wel lukt. Want zo is het eigenlijk, daar komt het op neer. Die ene wint het van die 5, die kan daar niet tegenop. En daar moet ik altijd aan denken als ik dit lees. Er staan koningen der aarde beraadslagen tezamen en gaan tekeer. Ze zijn met z'n 5 van die zwarte jongens. Nou, het zijn er eigenlijk 10, maar daar gaat het nou niet helemaal precies om, hè? Nee, niet stukken, maar wel koningen. Hè? Maar die ene, die witte, die wint het wel, hè? Ja, zo is dat.
Is dat eigenlijk... ik heb hier mijn koning zelf. Is dat eigenlijk het vervolg op wat in Handelingen 2, vers 36 staat? Die tekst die ken je wel sowieso, je citeert hem vaak. Er staat, zo weet je dan zekerlijk dat het gans huis is, als dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft.
Ja.
Is dat ook gesteld?
Dat weet ik niet.
Ik heb hier mijn koning gesteld, dat is het vervolg van dat.
Ik weet, dat is daar direct het gevolg.
En het wordt ook in deze psalm eerst al aan.
Ja, of dat hetzelfde woord is, maakt niet uit trouwens, want het is toch Grieks en het andere is Hebreeuws. Dus zoveel doet het niet.
Vers 2 staat eigenlijk hetzelfde.
Ja. Ja. Het gaat om dezelfde dingen. God heeft namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Heer en tot Christus, en dus tot gezalfde, gemaakt. Wel, hij heeft hem gesteld als zodanig, zegt psalm 2. En dat is inderdaad hetzelfde. Want het zal blijken als je handelingen 2, de toespraak van Petrus, leest, dat hij het over niks anders heeft als de opstanding van Christus uit de dood. En hij doet het op dezelfde manier. Hij legt het op dezelfde manier uit. Hij haalt namelijk de psalmen aan. En hij zegt, nou David, die woorden zijn niet van David, want David die is gestorven en zijn graf is onder ons. Maar David was profeet en heeft gesproken over de opstanding van Christus. Nou, de Heer is opgestaan, die zoon van David is opgestaan. En God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Dat is de gedachte. Wel door zijn opstanding uit de dood. En dat staat feitelijk ook hier in psalm 2. Want daar staat in vers 6, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Daar heb je die uitdrukking die dus in Joël 2 wordt aangehaald. Sion, de berg mijner heiligheid. Kom ik zo op terug. Maar dan krijgen we vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft op mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat heden heb ik u gegenereerd hangt samen met dat gezalfd of gesteld worden. Het gesteld zijn uit vers 6. Of het gezalfd worden zoals het staat in het einde van vers 2 namelijk. De gezalfde. Hij werd namelijk de gezalfde. Hij werd namelijk gesteld toen hij werd gegenereerd. En wanneer was dat dus? Bij de opstanding uit de dood. Dat is niet Handelingen 2, maar dat is inmiddels Handelingen 13. Ja. Het is diep treurig natuurlijk, maar ik moet tegenwoordig wel eens grinniken als ik zie wat de commentatoren allemaal maken van Handelingen 13. Om maar weg te redeneren wat daar precies staat. Want in Handelingen 13, wat notabene door de vertalers hieronder gezet is, want die hebben onder vers 7 van Psalm 2 gezet Handelingen 13 vers 33, en terecht natuurlijk. He? Maar als je daar naartoe gaat en je neemt niet de Bijbel, maar je neemt de commentaar, dan heb je de meeste kans dat in de commentaar precies wordt weggewerkt waarom het juist door de vertalers onder het vers gezet is. Want wat in Handelingen 13 uiteengezet wordt, is inderdaad dat Psalm 2 spreekt over de opstanding van Christus. Dat is een van de meest belangrijke schriftplaatsen. Het is ons zo ook wel duidelijk, mij wel tenminste, en waarschijnlijk u ook, maar in Handelingen 13 staat het nou eenmaal ronduit, dat deze psalm 2 spreekt over de opstanding van Christus. Handelingen 13, dus, waar staat in vers 29, ik ga heel ver terug deze keer. Er staat in vers 29. Als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Dan weten we allemaal waar het over gaat. He? En dan staat er, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is zo mooi, zo'n korte, laconieke zin, weet je wel. Dat is een heel lang verhaal, komt hier op zijn hoogtepunt, namelijk... Ze hebben hem gedood en als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen ze hem van het hout en legden hem in het graf. Toen was alles gebeurd en er staat hem, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Daar hield niks tegen dus, hè? God heeft hem gewoon uit de doden opgewekt, ja. En er staat er, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen, er zijn massa's mensen geweest die hem kenden, nog uit Galilea, waar de Heer immers opgegroeid was en woonde, oorspronkelijk. En die zijn getuigen geweest van het feit dat hij leefde nadat hij gestorven was. Dat hij dus is opgestaan. Dus het is een juridisch bewezen feit, deze opstanding van Christus. En dan staat er, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God deze, de belofte dus, vervuld heeft. Wat was die belofte? Wel, die belofte was aan Abraham, dat die erfgenaam der wereld zou zijn. En de belofte was aan Abraham dat zijn zoon uit de dood opgewekt zou worden. Nou ja, Isaac, maar niettemin de Heer Jezus. En de belofte van een nieuwe schepping, van een nieuw Jeruzalem, dat is allemaal een Abraham hoor. Nou, God heeft die belofte die tot de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, geschied is, vervuld aan ons, hun kinderen, als of toen hij Jezus verwekt heeft. En uit het voorgaande blijkt dat verwekken van Jezus inderdaad was zijn opstanding uit de dood. Waar er nog bij komt, dat wat men nou ineens vertaalt met verwekken, dat wordt anders gewoon vertaald met doen opstaan. Het laten opstaan. Anistemi. Namelijk het doen opstaan. Alleen nou met deze vertaald met verwekken, omdat men niet helemaal zeker weet of het wel klopt. Men wilde wel graag onderuit. Maar nee, de verwekken is het trouwens ook doen opstaan uit de dood, hè? Eventueel. Maar dan staat er in vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, moet u goed luisteren. Normaal als een psalm geciteerd wordt, staat er, iemand heeft ooit ergens gezegd, zeggende, of iemand heeft ooit ergens betuigd, zeggende, en dan was het David, en dan was het psalm 8, hè? Want ik citeerde even uit Hebreeën 2. Maar dan staat er niet zo nadrukkelijk bij wie het was, en zeker niet waar het was. Of er staat, en Jesaja getuigt. Nou ja, zoek dat maar eens uit, de 66 hoofdstukken. Of Mozes heeft gesproken. Nou, dan moet je de vijf boeken van Mozes hebben. Dus, hè? Of gewoon, er staat geschreven. Mag je het hele Oude Testament doorlezen om te kijken waar het staat. En hier notabene staat precies waar het staat. De tweede psalm. En het was van David. Er staat er in de tweede psalm niet eens bij dat het van David was. Maar hier staat het erbij. Ja. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zie. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, gegenereerd. En dit genereren uit vers 33 is uiteraard het verwekken. Hetzelfde als verwekken in vers 32. En dat gaat op de opstanding, staat dan weer in vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je wel, opwekken is dus inderdaad uit de doden opwekken. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat heeft hij al dus gezegd. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. En dat was uit Jesaja dan. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Dat is psalm 16. Want David, enzovoorts. David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen. En is bij zijn vaderen gelegd. En heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, daar staat het er alweer. Heeft geen verderving gezien, enzovoorts. Nou, het lijkt me duidelijk dat daarmee vastgesteld is dat psalm 2 inderdaad spreekt over de opstanding van Christus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, heden heb ik u gegenereerd, slaat op de opstanding van Christus. Want door die opstanding is hij gesteld tot zoon, tot erfgenaam. Als de erfgenaam namelijk van degene die gestorven was, in elk geval. Hè? Maar als de definitieve erfgenaam, omdat hij zelf niet meer sterft. En daarmee is hij ook geworden tot die koning die de Heer al beloofd had aan David. Want aan David was gezegd dat iemand uit zijn zaad en uit iemand uit zijn lenden zou zitten op zijn troon. En die stoel van zijn koninkrijk, die troon, zou vastgesteld worden. Dat is 2 Samuel 7. En dat is precies wat vervuld werd door de opstanding van Christus. Want sindsdien is hij degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, namelijk de beloofde Messias, die voor een eeuwig koninkrijk zou oprichten op de troon van David. Dus hij werd gesteld, hij werd gezalfd, en als koning gesteld op Sion, de heilige berg, door zijn opstanding uit de dood. Dat is ook de reden natuurlijk waarom Sion niet alleen heet gewoon maar Sion, of alleen maar een berg, maar het heet de berg van mijn heiligheid. Ja, nou, die vraag kan ik, ik moet altijd vragen, wat is dan die heiligheid? Maar ja, de vraag is natuurlijk toch, wie is die heiligheid? Hè? Wat is dat voor heiligheid van Sion of van God? Hoezo? Sion, de berg mijner heiligheid, is Sion de berg van mijn Messias? Of zal ik de andere term gebruiken, de heiligheid der heiligheden. Weet je wat daarmee gebeurde? Met de heiligheid der heiligheden? Die werd gezalfd. Heel goed. Dat is, weet je dat ook nog? Daniel 9, ja, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Onder andere dan om de heiligheid der heiligheden te zalven. De heiligheid der heiligheden is dus de Messias. Dus Christus zelf, de gezalfde des Heren. En als gezalde zou je zitten op de troon op de berg Sion uiteraard. Nou, dat is exact wat hier aangekondigd staat. En daarom die gezalfde zou tot koning gesteld worden over Sion. Want Sion is die berg van Gods heiligheid. Maar Gods heiligheid is hetzelfde als Gods gezalfde. Uit vers 2 van Psalm 2. En dus is het Christus. Sion, de berg van Christus. Want daar komt het op neer. De berg van de Messias. Nou, daarop zou hij zitten. En het is die berg die dan ook wordt aangehaald in Joël 2. Nou, niet alleen in Joël 2, hoor. Maar er wordt in ieder geval met name genoemd en met dezelfde uitdrukking. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Wel, terug dan naar Joël 2 vers 1. Het moet duidelijk zijn dat dit eerste deel van het vers een parallelisme is. Het staat twee keer hetzelfde. Namelijk blaas de bazuin te Sion is hetzelfde als roep luiden op de berg bij de heiligheid. Want blazen op de bazuin is hetzelfde als luide roepen. Want roepen is ook maar gewoon hard geluid voortbrengen. Dus blazen van de bazuin is hetzelfde als roepen. Of luide roepen. En Sion is uiteraard hetzelfde als de berg mijner heiligheid. En waarom zou daar die bazuin geblazen moeten worden? En waarom zou daar zo hard gejuicht moeten worden? Natuurlijk omdat daar de Christus, de Messias dus, de gezalfde tot koning wordt uitgeroepen. En de bedoeling is dat het volk zich daar vergadert. En dat het volk zich zou vergaderen, dat hebben we al gezien. Want dat stond al in hoofdstuk 1, vers 14 bijvoorbeeld. Verzamel de oudsten, namelijk alle inwoners des lands, ten huize des Heeren uw Gods en roep tot de Heeren. Zij genadig dat daar een verzameling is op de berg waar de tempel staat. Terwijl in hoofdstuk 2 vers 1 een verzameling is op de berg waar het paleis staat. En u weet waarschijnlijk dat die beide dingen uiteindelijk gebouwd werden in de tijd door Salomo. Die op de ene bergtop in Jeruzalem de tempel bouwde en op de andere bergtop van Jeruzalem bouwde hij zijn paleis. En in de praktijk is daar helemaal geen verschil tussen. Nou ja, typologisch niet. Want er is een verschil natuurlijk. De ene berg is de berg Moria, waar de tempel stond. En dat spreekt natuurlijk in de eerste plaats over priesterschap. Over de verzoening voor de zonden des volks. Over de offers die daar gebracht werden en dus over priesterschap. Terwijl de andere berg, Sion, waar de plaats stond van het huis van David en dus Salomo, spreekt over koningschap. En daar is uiteindelijk geen verschil tussen, omdat de uiteindelijke erfgenaam...
De volle
erfgenaam. Ja, dat is een mooi gezicht. Ja, maar dat komt niet. Dat hadden we niet beter kunnen regelen.
Praat je alleen
nog
maar over die
bezuin. Nou moeten we natuurlijk dringend Werner Keller bellen. Om te vragen hoe dit nu weer komt. Want de muren van Jericho vielen doordat de bezuin dus over herrie maakte. Staat er. Maar nou praat ik. Nu heb ik de naam van Melchizedek nog niet eens genoemd. En dan komt me zo het gordijn van boven naar beneden zetten. Nou ja. Maar daar wou ik het net over hebben. Daar wou ik het net over hebben. Want als het gordijn van boven naar beneden scheurde, dan wil het zeggen dat het heilige en het heilige der heiligen tot één wordt. Want dat is de gedachte. En dat betekent ook dat koningschap en priesterschap bij elkaar komen. Ja. En dat betekent dus dat deze beide bergtoppen in feite samenkomen omdat ze... beide verband houden met de uiteindelijke Christus, die koning is en daarom een plaats heeft op Sion, maar ook hoge priester is en daarom een plaats zou hebben op Moria. Die twee dingen horen dus bij elkaar. En daarom werden ze allebei gebouwd door Salomo, de zoon van David, in zijn dagen. Maar de bouw van deze twee dingen duidt al op het nieuwe verbond, waarin het koningschap en priesterschap verenigd zouden worden in één persoon, namelijk die van de Heer Jezus Christus. En de afgelopen week heb ik bovendien ergens gesproken over Zacharia 6, geloof ik. Ja, Zacharia 6, waar twee koperen bergen zijn en van tussen die twee koperen bergen verschijnen enige wagens met ruiters en dat soort dingen meer. Visioen, de laatste nachtgezicht van Zacharia. Nee, ik zei niet nachtmerrie, nee. Maar het laatste nachtgezicht van Zacharia en ik geloof dan ook dat die twee bergen die daar genoemd worden, twee bergen van koper, inderdaad hiermee samenhangen. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Ik keer dan terug naar Joël 2, waar we vinden, blaas de bezuin te Sion en roep luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. Dat betekent gewoon in beweging komen, hoor. Want u weet toch wat roeren is? Nee? Dan zal u vaak aangebrande havermoutpap eten. Maar goed. Maar de beroerd zijn wil zeggen in beweging zijn. Dus laat alle inwoners des lands in beweging komen. Want de dag des Heren komt. En dat is het precies. Want als de bazuin klinkt, en ik heb u dat voorheen uitgelegd, dan begint dus het koninkrijk. Maar het koninkrijk is niks anders dan de dag des Heren. Alleen, wat hier genoemd wordt, zijn de dingen die aan de komst van die dag des Heren voorafgaan. Of eigenlijk, het gaat om de komst van de dag des Heren en dus om de gebeurtenissen die aan de dag des Heren voorafgaan. En daarom de bezuin klinkt, de dag des Heren komt. Maar wat er dan komt is inderdaad grote verdrukking. Dat staat er dan ook, want dat blijkt uit de volgende verse. De dag des Heren komt, hij is nabij. En de bedoeling is dus dat men de naam des Heren zou aanroepen, dat elk beest tot u zou schreeuwen, elk levend wezen dus. Want wie de naam des Heren aanroept, slechts die zal behouden worden. En wel, lijkt me de moeite waard om dat ook inderdaad te doen. Niet alleen nu, maar dan zeker. Vooral als we zien wat er dan al zoal gebeurt in die dagen waarin de dag des Heren zal aanbreken. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Wij gaan dus weer naar Joël 2, waar we in vers 1 terechtgekomen waren bij de oproep om het volk te verzamelen, om alle inwoners des lands in beweging te brengen, om de eenvoudige reden dat de dag des Heren nabij is gekomen. De dag des Heren komt, hij is nabij. Die dag des Heren hoeven we verder niks meer over te vertellen, want die hebben we al besproken naar aanleiding van vers 15 en we zullen later nog wel eens een keer op terugkomen. Dan staat er dat die dag is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. En van dageraad zeg ik dus maar weer, het is niet de morgenstond, niet het opgaan van de zon, maar de dageraad in de Statenvertaling is altijd het diepste deel van de nacht, het laatste stuk van de nacht, maar het donkerste deel van de nacht. Dus het gaat aan de verschijning van het licht vooraf. En dat is precies wat hier gezegd wordt. Want het gaat over de dag des Heren. Die komt eraan. Maar voor die dag des Heren er ook werkelijk is, komt er eerst deze duisternis, deze verdrukking, deze benauwdheid, of hoe dat maar beschreven mag worden. Dat is het. Dageraad, Shachar. Het donkerste deel van de nacht dus. Dat het zo duister is, dat hebben we al eerder gezien, omdat in de andere schriftplaatsen die de dag des Heren noemen, dezelfde dingen naar voren gebracht worden. Maar hier zit er nog een aparte betekenis achter. Want meteen gaat de zin verder met dat deze dageraad is uitgespreid over de bergen. En dan staat er een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Het is ongetwijfeld een verwijzing weer naar die sprinkhanenplaag. Want die sprinkhanenplaag heeft tot gevolg, of heeft dikwijls tot gevolg, dat inderdaad de lucht, de zon dus, verduisterd wordt. Dat het donker wordt omdat deze wolken van sprinkhanen de hemel bedekken. Wij weten dat niet, wij kennen dat hier in Europa helemaal niet. Maar in andere streken heeft men zelfs een luchtmacht, een speciale afdeling, zal ik maar zeggen, van vliegtuigen, die startklaar staat om maatregelen te nemen wanneer die wolken sprinkhanen in aantocht zijn. Zo heet het, zo is dat nou eenmaal. Dat is bij ons niet bekend en we kunnen het ons ook niet voorstellen, maar het bestaat nou eenmaal wel. Alle zuidelijke landen hebben dat soort bewakingsdiensten. Opdat die sprinkhanen besproeid zouden worden van boven. Met vliegtuigen gaan we naar boven om ze te besproeien, om ze te vergiftigen uiteraard. Met een flitspuit, een spitsfluit. Nee,
een spitfire.
Een spitfire, ja. Nou, in ieder geval zoiets dus. Om ze in ieder geval te vermoorden. Daar komt het op neer. Om ze te verdelgen. Alvorens ze het land of de oost bereiken of wat dan ook. Zo erg is dat. Maar inderdaad, die wolken die bedekken inderdaad de lucht. En deze donkere dag, deze dag des Heren, die altijd aangekondigd wordt als een dag van duisternis, wordt hier rechtstreeks vergeleken met die periode van duisternis die het gevolg was van de sprinkhanenplaag. Vandaar dat meteen van de duisternis overgegaan wordt naar een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zijn zal door de jaren van vele geslachten. Want deze sprinkhanen in het verleden zijn een beeld van dat grote en machtige volk wat in de toekomst zal verschijnen in Israël en wat het land kaal zal vreten. Nou ja, met behulp van vuur, maar dat hadden we al eens even genoemd. En daar komen we nog op. Het valt me trouwens op dat in vers 2 bovendien gesproken wordt over de bergen. Er staat dat deze dikke duisternis was uitgespreid als de dageraad over de bergen. En dat net na het noemen van de berg mijner heiligheid in het voorgaande vers. Want We hebben natuurlijk aan de ene kant bergen in Israël. Die bergen die altijd iets te maken hebben met de dienst aan Jehovah, op wat voor wijze dan ook. Dat wil zeggen, bergen zijn hoogtepunten in het land, maar je kunt het ook overdrachtelijk zien. Beelden van hoogtepunten op godsdienstig gebied in elk geval. Maar bergen staan altijd voor macht. Wel, bergen staan ook gewoon ook in verband met de hemelse dingen. Maar dat komt weer, want bergen zijn verhogingen. En daarom spreekt het over macht. Maar de uiterste verhoging is namelijk tot in de hemel zelf. Zodat de berg waarop Christus gaat zitten, altijd de berg is waarop hij bidt. Het is dan meteen de uitbeelding van zijn positie in de hemel nu. Maar bergen in het algemeen spreken van macht, van alles wat zich verheft, alles wat hoog is, zal ik maar zeggen. Vandaar dat die bergen niet alleen bergen zijn van Israël, niet alleen Moria of Sion of de Olijfberg of de Karmel. Maar we kennen nog een paar bergen in de Bijbel. En we lezen zelfs over een berg die in zee geworpen wordt ooit. Ja, ik zeg altijd maar, wij zien het nut daar niet van in. Maar als je een geloof hebt, weet je wel, als een mosterdzaadje of zo, dan kan je een berg in de zee zetten. Er zijn dus een boel gelovigen geweest, kennelijk vroeger in Nederland. Want wij hebben alleen nog de Wezeperberg bij ons thuis in de buurt. En dat is moeilijk om daar op te fietsen, dat is waar, ja. Maar verder valt het ook wel mee. We hebben dus die bergen hier niet. Maar die bergen namelijk in de Bijbel komen voor als beeld van alles wat hoog is. Daarom vinden we de berg in ieder geval als een uitbeelding van Tyrus. En dat is van belang omdat Tyrus ook een belangrijke rol speelt in de eindtijd. Ik zeg het nu maar even met een paar woorden, maar uit het laatste deel van Daniël 11 valt mijn zinziens af te leiden dat de grote machthebber van Israël, die in de Bijbel genoemd wordt de antichrist, of ook wel de valse profeet, want dat is dezelfde, over die heb ik het nu. Die figuur die dus de macht zal hebben ooit in Israël in de dagen van de 70ste week, die blijkt namelijk uiteindelijk zijn toevlucht te zoeken in Tyrus, wanneer hij het land uitgegooid wordt, of in ieder geval uit het land moet vluchten. Hij zal zijn troon stellen, zijn paleis stellen, te midden van de zee of in het hart der zeeën, en hij zal daar aan zijn eind komen. En profetieën daaromtrent vinden we trouwens ook in Ezechiël, 26 tot en met 28 of zo, waar diezelfde profetieën zelfs worden toegepast op Satan zelf. Op een nog grotere wijze. Maar in ieder geval, Tyrus wordt beschouwd als een berg. Dat was het ook, alleen stond de berg inderdaad in de zee. Hij stak er een beetje bovenuit. En dan zoiets heet dan een eiland. Ja, ik krijg soms last met de H, want ik moet zo vaak uitleggen dat de H wel geschreven, maar niet uitgesproken wordt. Dat ik het daar bijna had over een heiland en weet je wel. Dus het wordt wat moeilijk voor me. Maar in ieder geval, Tyrus stond op een eiland in het verleden. Later heeft men Tyrus een keer veroverd. Er was Alexander de Grote, dus een leger die dat gedaan hebben. Die hebben een dam gelegd naar het eiland toe, zodat er nou geen eiland meer is. Maar van oudsher is het een eiland, namelijk een berg opstaand op de bodem van de zee, letterlijk. Maar het wordt als berg aangeduid waarover een oordeel zal komen. En daarna vinden we nog een berg in overdrachtelijke betekenis in de Bijbel, waar ook een oordeel over zal komen. En die wordt in Jeremia al genoemd en ook in Openbaring. Die berg is namelijk Babel. En dat is precies de andere kant van het verhaal. Want aan de ene kant vinden we de vorst over Israël, bijgenaamd de antichrist, bijgenaamd de valse profeet. Maar aan de andere kant vinden we ook de vorst over de volkeren, ook genoemd de koning van Babel. En die twee zijn die twee beesten die ook in Openbaring 13 genoemd worden. Eén heeft te maken met eerst Jeruzalem, later met Tyrus, de ander met Babel. Maar beide worden ook uitgebeeld als bergen. Dat wil ik wel laten zien. Dat is in ieder geval in Ezechiël 26. Ezechiël 26. Waar Tyrus genoemd wordt in, laten we zeggen vers 19. Ja, het hele hoofdstuk, of al deze hoofdstukken spreken over het uiteindelijke oordeel over Tyrus. En alles wat ermee samenhangt. En er staat in vers 19, want al zo zegt de Heere, Als ik u zal stellen tot een verwoeste stad, gelijk de steden die niet bewoond worden. Als ik een afgrond, dat is de zee hoor. De afgrond staat vol water. Als ik een afgrond over u zal doen opkomen en de grote wateren u zullen overdekken. Dan zal ik u doen nederdalen met degene die in de kuil nederdalen tot het oude volk. En zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde, in de woeste plaatsen die van ouds geweest zijn, enzovoorts. En hier gaat het gewoon over het verzinken van Tyrus. De wateren zullen Tyrus overweldigen. Ik geloof dat het letterlijk in de toekomst zal gebeuren. Maar in het verleden is zoiets al gebeurd door de volkeren, waarvan de wateren ook altijd weer een beeld zijn. Dat is één ding. Maar gaan we meteen verder naar hoofdstuk 27.
Het oude volk.
Ja, ik ga daar maar overheen, want dat gaat daar gewoon over dodenrijk, hè?
Is dat het oude volk?
Nou, moet je het precies vertellen? Het oude volk. Dat zijn, als u het mij vraagt, zijn dat de bewoners van de oorspronkelijke wereld. De wereld die toen was, dat is het oude volk. En het moet duidelijk zijn, niet omdat de Bijbel dat zegt, want de Bijbel zegt het niet zo uitdrukkelijk, maar ook omdat het daar buitenuit wel degelijk ook bekend is, dat die oude wereld in de tijd door water vergaan, zegt de Bijbel ook. Maar in ieder geval, ook buiten de Bijbel om, is dat bekend, dat de oude wereld door water vergaan is. En ik heb het niet over de oude wereld in de dagen van Noach, maar ik heb het over de wereld die toen was, uit 2 Petrus 3... De, wat wij dan wel eens noemen de oerschepping enzovoorts. Dat is het oude volk. Dat is door water vergaan. En wel, Tyrus wacht hetzelfde lot. Maar het komt omdat de koning van Tyrus dezelfde is als de koning van, zal ik het eens zeggen, van Atlantis. Ja, jij noemt hem Satan. Dat is goed, dat is Hebreeuws. Wij kennen hem ook als Neptunus. En ik noem... Kijk, daar komt de discussie dus, hè. In het Nederlands, ja. Als je de vraag in het Hebreeuws gesteld had, had ik met ja of nee kunnen antwoorden. Want als voor het woord mens gebruikt wordt de naam Adam, in de zin van Adamiet, dus had ik dus nee moeten zeggen. Maar als het woord is gebruikt zou zijn, had ik volmondig meteen gezegd ja. En nou is de volgende vraag, wat is het verschil daartussen? Dat weet ik niet, op één ding na. Adamieten stammen af van Adam. En die lui die Is genoemd worden, stammen lang niet altijd voor de volle 100% van Adam af. En dan zeg ik het met een heleboel reserve ingebouwd. Want in de Bijbel komt het voor dat mensen inderdaad niet voor 100% van Adam afstammen. Ze worden ook dus niet met Adam aangeduid, maar als Is. Of Enos. De uitgebreide vorm van het woord Is. Want de naam Adam wordt vertaald met mens, maar ten onrechte, dat zou moeten vertaald worden met Adamiet. Afstammeling van Adam. Dat is dus helemaal geen vertaling dan, zo hoort het ook. Want het woord mens is Ish. En als je dan weer vraagt, moet ik aan een mens denken, zeg ik inderdaad ja. Zeker. Ja, dat kan ik nou ook niet helpen. Maar goed, de andere keer zal ik dat wel weer eens uitleggen. We hebben dus wezens geleefd, min of meer intelligente wezens. Ja, want zo intelligent waren ze nou ook weer niet. Want anders zouden ze niet in zonde gevallen zijn, denk ik wel eens. Maar daar gaat het nou niet om, hè. Ik moet er maar geen waardeoordeel over uitspreken. Maar in ieder geval, we hebben inderdaad mensen geleefd die beschouwd worden vervolgens als zondaren. En hun geesten worden zelfs in de Bijbel nog beschreven als demonen. Zij zijn er nog dus. Ze worden ook pas geoordeeld op de jongste dag. Dus nog in de toekomst. En sommigen worden bewaard in de afgrond. Daar wordt op gezinspeeld, hier in dit profetie van Tyrus. Naar de afgrond staat ook, zal de afgrond over u brengen, enzovoort. En dan word je gevoegd bij het volk dat van ouds is, opdat je met het spul samen op de jongste dag ooit geoordeeld zult worden. Want wat staat er over de jongste dag? Dan zoek ik het er even heel vlug uit het hoofd, want ik kom er anders toch niet uit. De dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En de zee gaf de doden die in haar was. In haar waren, of ik weet niet of in hem was, of in haar waren, weet ik veel. Maar in ieder geval, de zee en de dood en de hel. En de dood en de hel, dat is een synonieme, ja, dat wil zeggen twee woorden aanduiding van één. De dood en de hel gaven de doden die in hen waren. Dat is één, want dat is de bekende uitdrukking. Dood, zowel als dodenrijk. Hades staat er eigenlijk, is de aanduiding voor de plaats waar de doden naartoe gaan. Maar de zee hebben we dan ook nog. Maar de zee is synoniem met afgrond. En wat is er dan in de afgrond? En waarom wordt het dan apart genoemd? Wel, het wordt apart genoemd omdat degenen die hiervoor geleefd hebben, inderdaad, in die wereld die toen was dus, ook geoordeeld zullen worden op de bekende jongste dag. En de demonen die zelf daar vandaan komen en daar een oorsprong hebben, weten dat maar al te goed. En zeggen het zelfs tegen de Heer. Ja. En ik moet meteen zeggen dat juist dat deze consequentie van die hele leer van val en herschepping, van restitutie dus, dat deze consequentie ervan, dat er dus mensen of iets dergelijks geleefd moeten hebben voor Adam, dat precies de grens is waarom, of de reden is waarom sommige mensen deze Bijbelse leer toch niet aanvaarden, omdat ze zich niet kunnen voorstellen, ook niet willen voorstellen, dat zoiets inderdaad geweest is. Dat is de grens. Ja, die van Ouweneel bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dat, tenminste, dat heeft hij ooit eens gezegd. Dus daar houden we het dan maar op. Maar zo is het nou eenmaal. Dus daarheen, naar die plaats, worden dus de doden verzameld. En er wordt dus bewust een vergelijking gemaakt tussen Tyrus en het volk wat van ouds geleefd heeft. En die hele term van ouds wijst altijd op wat er was voor Adam en voor de zeven dagen van Genesis 1. Dus je kunt gewoon geen andere conclusie trekken. En de overeenkomst is dat die wereld, die beschaving, die stad, dat land inderdaad verdwenen is naar de bodem van de zee. Het water is er overheen gekomen. Dat zou met Tyrus ook gebeuren. Eerst door een volk, want de wateren zijn ook net zo goed uitbeelding van de heiden, van de volkeren in het algemeen. Maar uiteindelijk denk ik dat het echt slaat op een dergelijk oordeel. En hetzelfde geldt niet alleen voor Tyrus. Dit notabene komt van het woord soer, namelijk een rotsteen, maar die rots zal wel degelijk wankelen. Omdat die de rots is niet van de Christus, maar van de antichrist. Daarom ook een soer, een Tyrus. Hè? Een rots, maar hij wankelt wel en hij zal ondergaan in het water. Maar we kennen een andere rots, een andere rots die de gehele aarde zal vullen. Dat is niet de antichrist uiteraard, maar de Christus zelf. Dat is het verhaal. Maar hetzelfde verhaal over Tyrus wordt dan ook hier in deze hoofdstukken voortgezet. En van de Tyrus wordt gezegd hier in Ezechiël 27 vers 32. Nee, ik lees vers 27. Waar staat, vers 26. Nee, vers 5. Nou, dat hoeft dus niet. Nou, dan zal ik u zeggen waarom ik ze allemaal wilde lezen. Want zo zie ik met één oogopslag dat vers 25 van Ezechiël 27 eindigt met het hart der zeeën. En vers 26 eindigt met het hart der zeeën. En vers 27 eindigt met zullen vallen in het hart der zeeën ten dagen van uw val. En daarna in vers 32 het einde. Wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? En zo gaat het verder, hoofdstuk 28, vers 8. Gij zult sterven de dood eens verslagenen in het hart der zee. En dat betekent dat dit Tyrus, deze berg, inderdaad zal verdwijnen in de wateren, maar het staat er zo uitdrukkelijk omdat dat het lot is wat ook de wereld die toen was overkwam en dat er een verband mee is, dat blijkt niet alleen uit alleen maar die wateren, maar dat blijkt eruit dat de profetieën over Tyrus en over de koning van Tyrus verder gaan met te spreken over de toenmalige koning van Tyrus zelf, maar over Satan zelf. Dat vinden velen dan ver gezocht, maar er wordt hier een aanloop genomen van enige hoofdstukken, hoofdstuk 26 en 27, waarna in hoofdstuk 28 dat verband met de wereld die toen was en zijn koning zo duidelijk gelegd is dat het in hoofdstuk 28 geen probleem meer mag zijn, dat daar niet meer gesproken wordt over een mens, een Adamiet bedoel ik dus nu, als koning van Tyrus, maar er wordt gesproken over Satan zelf als koning van Tyrus. Ja, waarover niet? En waarom dan niet van Tyrus? Want dat is dan de strekking van Ezechiël 28, waar gesproken wordt over de koning van Tyrus in vers 12. Zo zegt de Heere Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Nou, dat zal een mooie jongen geweest zijn dan, hè, die koning van Tyrus. Maar dat was hij niet. Het gaat over Satan. Gij waart, ja, in het verleden. Gij waart in Eden, Gods hof. De hemel zelf is dat dus uiteraard. Alle kostelijk gesteenten was uw deksel, sardistenen, topazen, diamanten, turkozen, sardonistenen, jaspistenen, saffieren, rubijnen, smaragden, goud. En dan staat er een zin, die is helemaal erg leuk. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Dus er was er nogal heel fanfarekorps bij aanwezig ook. Ja, in de nieuwe vertaling staat het heel anders vertaald. Maar goed, ik ga er maar gewoon even overheen. Hè. Maar dan staat er van hem. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Wel, als de mens was die koning van Tyrus, dan werd hij niet geschapen, maar geboren. Ja. Maar er staat, gij werd geschapen. Omdat het niet gaat over een mens, een Adamiet, als vorst van Tyrus. Maar het gaat over de engelenvorst, zo heet zoiets, van Tyrus. Zoals we in Daniel komen tegenkomen de vorst van Perzië. De vorst der Grieken en bovendien de vorst van Israël. Nou, dus gaat het na die lange aanloop over Satan zelf. Als het niet zo is, dan vinden we hier niet anders dan een herhaling, een herhaling en nog een herhaling. Maar zo is het niet. Het is integendeel, het is een lange aanloop die genomen werd, opdat men uiteindelijk terecht zou komen bij de hoogste koning van Tyrus. Maar het is diezelfde vorst die eens regeerde over die wereld die toen was en die door de wateren vergaan is. En dus gebeurt het ook met dit Tyrus, want het wordt door diezelfde vorst geregeerd, zal ook door de wateren vergaan. Ja. En die vorst die kennen we uit de ongewijde geschiedenis als Neptunus. Dat is die vorst van de zeeën, weet je wel. Die komt af en toe even boven met die drietand enzovoorts. Hè. Dat is hem, ja. Hij wordt nou geacht te regeren ergens over de bodem van de zee. Omdat daar die wereld ligt die toen was. Althans, volgens de woorden van de schrift, volgens de gedachtegang. Het is in water vergaan, dus daar zit het. Ja. Goed. Maar wat ik nou tegen wilde komen, kom ik niet tegen. Want ik wilde tegenkomen dat Tyrus een berg genoemd wordt. Maar ik zie het niet staan. Maar goed, ik ga gewoon door, want ik wou u nog wat bergen noemen. Ja, Jesaja 14 noem ik even het loopje weg. Dat is namelijk een berg der samenkomst. Dat heeft ook iets met deze Satan trouwens te maken. Maar die berg der samenkomst is de hemel zelf. Dus de hoogste plaats die je denken kunt. Wordt dus als berg voorgesteld. En daar komt men ook samen. Want daar vanaf wordt geregeerd. Maar dat is de hemel, een berg in positieve zin. En Sion is dan ook een beeld van de hemel. Het is misschien goed om dat toch even bij te houden. Neem ik, wat was het? Jesaja 14, ja. Nou, we het er dan toch over hebben. Een hoge berg. Ja, daar heb je Babel. Babel als hoge berg. Maar die weet ik wel te vinden, want die komt nog een paar keer voor. Maar niettemin, vriendelijk dank.
In Ezekiel 28, vers 16 staat: ik zal u daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg.
Ja, precies. Ja, daar heb je het verhaal van die berg weer. Alleen die berg, ja ik weet het, maar die berg is een beeld van de hemel, de Eden, Godshof, waar deze Satan is en van waar hij zal worden nedergestoten. Dus een berg staat voor een verheven positie. Daarom staat het voor koningschap, maar uiteindelijk van allerhoogste koningschap en daarom van de troon in de hemel zelf. Die gedachte zit daar achter, maar hij zal van de berg afgeschopt worden. Weet je wel, hij is dezelfde als die arend die zijn nest bouwt, daar hoog in de bergen, maar die vernederd zal worden. Dat is ook zo'n verhaal. En vandaar dat met name Tyrus genoemd wordt als zo'n berg, omdat dat met Satan samenhangt, met de hoogste vorst van deze oude schepping. En hetzelfde geldt voor Babel. De een is de plaats van Antichrist, de ander is de plaats van de koning van Babel, namelijk... Ja? Nee, die heb ik wel in gedachten. Nee, ik bedoel letterlijk de berg als aanduiding van Tyrus. Maar die kon ik zo gauw niet vinden, dus ik ga gewoon door nou naar... Ik zou naar Jesaja 14, ja, ik zou naar Jesaja 14. Waar we de berg vinden in de hemel. De berg der samenkomst. Ja, dat is vers 13 daarvan. Jesaja 14, vers 13. Er staat in vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o lichtdrager? Men heeft het vertaald met morgenster. Er staat lichtdrager, letterlijk. En dat kan dus best een morgenster zijn. Maar er staat lichtdrager. In het Latijn is dat Lucifer. En vandaar dat de naam Lucifer gebruikt wordt voor Satan. Lichtdrager. En Lucifer is natuurlijk een lichtdrager. Alleen niet zo lang. En zo is met Satan eigenlijk ook. Dat is ook maar een stomp hout. Maar goed, dat staat weer ergens anders. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o lichtdrager? Gij zoon des dageraads. Duisternis dus. Maar omdat de dageraad staat, hebben de vertalers ervan gemaakt een morgenster. Die zeggen, wat is er nou voor licht in de dageraad? Dat zal de morgenster wel zijn. Leuk bedacht. Maar deze, hè? Ja, zo werkt zoiets. Maar zo werkt de vertaling nou eenmaal. Hè? Als je iets niet begrijpt, probeer je het uit het verband te begrijpen. Dat is op zich goed. Maar die dageraad is juist de duisternis. Gij zoon des dageraads. Daar hebben we het al over gehad. Dat is duisternis. Nadat het middernacht geweest is. Die duisternis. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktut en zeidet in uw hart. Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst. Daar heb je de berg, hè, de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden, aan de noordzijde dus. En dan in vers 15, ja in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Nou, daar heb je hem dan, Hades, Sheol staat er eigenlijk. Het dodenrijk, de afgrond. Want hij is heel hoog geklommen en zal heel erg vernederd worden. En dat is wat dus van Satan gezegd wordt. Eerst op de berg, maar hij zal toch verdwijnen onder het water. Die gedachte is dat. Alleen deze berg is natuurlijk weer de hemel zelf, waaruit hij verwijderd zal worden. Want hoewel het in de verleden tijd vertaald is, is het nog toekomst. Want dit gebeurt pas, of begint pas te gebeuren, zo moet ik het zeggen, bij de opname van de gemeente. Maar dat staat in Openbaring 12 en daar hebben we het dus voorlopig niet over. Ik ga naar Jeremia 51. Jeremia 51. Daar vinden we in vers 24. Jeremia 51 vers 24. Maar ik zal Babel en alle inwoners van Galdea vergelden al hun boosheid die zij gedaan hebben aan Sion. Voor jullie der ogen, spreekt de Heere. Zie ik aan u. Ik wil aan u. Of maar staat gewoon ik aan u. Ik tegen u betekent dat gewoon. Hoor. Ik tegen u. Gij verdervende berg. En in vers 24 hebben we Sion, de heilige berg. De berg van degene die geen verderving gezien heeft, weet u wel. En in vers 25 zien we een verdervende berg. En die verdervende berg is uiteraard Babel uit vers 24. Ik zal Babel vergelden. Ik aan u, gij verdervende berg. Dus hier wordt Babel zo'n berg genoemd. Nou staat het helemaal niet op een berg, voor zover ik weet staat het in het vlakke land. Twee stromenland, ze hebben helemaal geen stenen. Vandaar dat ze daar tichelstenen hadden. Ze hadden tichelen tot stenen, staat er, hè? Daar in Babel, want ze hebben daar geen rotstenen. Net zo min als in Nederland. Dus de bergen daar zijn daar ook niet hoger dan de Wezenberg, hè? Ja, zegt men. Zevenheuvel, zegt men. Ja, het leuke dan. Hè? Ik weet het niet. Dat zou ik zo niet weten. Dat is bij Nijmegen, hè? Nee, dat is bij Wezep ook, hoor. De Zevenheuvelenroute, dat is van Wezep naar Heerde. Dus klopt precies. Nou. Maar dit is dus de berg Babel. En dan staat er in vers 42. Een zee is over Babel gerezen. Door de veelheid harer golven is zij bedekt. En hier wordt Babel dus een berg genoemd, omdat de koning van Babel ook in wezen iemand anders is dan Satan zelf, de laatste koning dan ook. En de allerlaatste strijd die tussen de volkeren geleverd wordt, voordat de 1000 jaren beginnen, is ook een strijd tussen Jeruzalem, Sion zogezegd, en Babel. Jeruzalem en Babel. Twee bergen dus eigenlijk tegenover elkaar. Maar Babel zal in de stroom in de wateren ten onder gaan, want Babel zit op vele wateren. Maar dit is om het moeilijk te maken, het eind van de avond. Babel zit op vele wateren, dat is Openbaring 17. De hoer, de vrouw, die zit op vele wateren en die vrouw is Babel. Ze zit dus op vele wateren en ze zal erin ten onder gaan. Want Babel kan niet over de wateren lopen. Maar die koning van Sion wel. En daar zit hem het verschil. Nou, misschien hebben we het daar de volgende keer nog over. Want het is inmiddels de hoogste tijd.